Hey jij, welkom bij Doorbreekbaar, de podcast. Ik ben Eline, klinisch psycholoog en passioneel taboe-doorbreker. In deze podcast ga ik jou helpen om meer inzicht te krijgen in jouw eigen patronen, om deze patroon te doorbreken en om de wonden uit jouw kindertijd te helen. Ik hoop dat deze podcast mag aanvoelen als een warm dekentje en jou tegelijkertijd kan motiveren om te blijven groeien als persoon. Dus, ben jij klaar om jouw patronen te doorbreken? Dan ben jij hier op de juiste plaats. Van harte welkom. Hi, hi. Welkom bij weer een nieuwe podcastaflevering. In deze aflevering gaan we het hebben over een topic dat heel waardevol is, heel interessant is en ook heel erg hot en trending is, om het zo te zeggen. Namelijk, we gaan het hebben over het innerlijke kind. Je hoort het overal, je innerlijke kind, maar wat is dat nu? En hoe kan je nu eigenlijk herkennen dat jouw innerlijke kind aan het roepen is? Dat iets wilt vertellen. Dus in deze aflevering ga ik met jou eerst even kijken wat het innerlijke kind nu eigenlijk is. En dan gaan we eens even 10 signalen overlopen die gaan aangeven of die aangeven dat jouw innerlijke kind om genezing vraagt. Dat jouw innerlijke kind aan het roepen is. Nu, voordat ik naar de inhoud ga van deze aflevering, dus leek het me ook wel fijn om nog even kort een paar reacties voor te lezen dat ik nog had binnengekregen over de vorige aflevering die ik gemaakt had. En een van de reacties die ik binnenkreeg was van Kim. En Kim had een reactie geplaatst, of een comment geplaatst, op mijn Instagram-post. Mijn aflevering van 2 weken geleden was dat over waarom je het verleden niet zomaar kunt loslaten. En Kim had het volgende gezegd. Daar straks de aflevering beluisterd. En wat waardevol was dit. Ik heb altijd moeite gehad met dat mensen zeiden, je moet toch vooruit en het proberen los te laten en vergeten. Het gaat over een traumatische gebeurtenis, zegt ze tussen haakjes. Vaak lukt me dat. Maar regelmatig komen de gedachten toch terug naar boven. Het verandert je. Ik denk dat dat heel normaal is. En soms is het dan een beetje rauw om de persoon die je voordien was. Bedankt voor je inzichten. Heel graag gedaan, Kim. Dank je wel om de tijd te nemen om eventjes die reactie achter te laten. En inderdaad, dat verandert je als persoon. En je mag daar gewoon ook wel om rouwen. We kunnen dat niet zomaar loslaten. Een rouwproces is net een heel belangrijk onderdeel van jouw algemeen genezingsproces. Dus dankjewel, Kim. Ik kreeg nog een berichtje binnen van Paulien. En Paulien zei, ik hou zoveel van je podcast. Je hebt zo'n rustgevende en een aangename stem om naar te luisteren. Je stelt je echt open naar je luisteraars toe. Waardoor je echt de bevestiging krijgt dat ook professionals ook al tegen verschillende dingen gelopen hebben. Daarnaast voel je je op deze manier ook meer verbonden, waardoor het nog aangenamer is om naar te luisteren. Ik kijk nu al uit naar de onderwerpen die er ons als luisteraar nog te wachten staan. PS, dank je voor alle moeite die je steekt in het content maken. Je content heeft mij echt al ogen doen openen en me dingen laten inzien die ik voorheen nog niet zag. Dank je wel daarvoor. Heel graag gedaan, Paulien. En heel erg bedankt voor jouw mooie, lieve woorden. Die komen heel erg binnen en ik neem ze ook echt heel erg mee. Dus dank je wel. Als jij ook graag een reactie achterlaat of mij een berichtje stuurt, dat kan uiteraard altijd via DM's op mijn Instagram. Of je mag mij een mailtje sturen naar doorbreekbaar@gmail.com. Of je kan ook gewoon altijd een comment plaatsen onder een van mijn berichten, bijvoorbeeld die ik plaats op Instagram, TikTok of op Facebook. Goed, we zullen nu even doorgaan naar de inhoud van de aflevering van vandaag, namelijk dat innerlijke kind. Nu, wat is je innerlijke kind? Ik vermoed dat je het hier of daar al wel eens zal horen waaien. Het is gewoon een enorm populair topic. We kunnen er niet omheen. Het is heel populair de dag van vandaag. En het wordt ook gebruikt door heel veel verschillende mensen, waaronder ook professionals, zoals psychologen, of coaches, of therapeuten, maar ook heel veel andere mensen gebruiken die term van het innerlijke kind. En het lijkt alsof dat een nieuw topic is, alsof dat een term is die we daarvoor nog nooit eerder hadden gehoord. Maar eigenlijk is dat niet zo. Eigenlijk is die term al echt wel oud en bestaat die al heel wat langer. Zo is er bijvoorbeeld ongeveer 4.000 à 5.000 jaar geleden is er al bewijs gevonden. Het bewijs is toen niet gevonden. Ik ga het even anders zeggen. Er is bewijs gevonden van een traditie die al 4.000 à 5.000 jaar lang bestaat. En dat is een Hawaïaanse traditie met de naam Huna. En dat is van een Hawaïaans volk die bij hun traditie ook een soort van geloof, zal ik maar zeggen, geloof hadden of een bepaalde overtuiging hadden dat wij als mens uit drie delen bestaan. We hebben ons hogere zelf, ons middelste zelf en ons lagere zelf. En dat lagere zelf, dat is waar dat die Hawaïaanse huna eigenlijk al de term het innerlijke kind aangaven. Dus daar kwam die term al terug, weten dat die traditie al 4000 à 5000 jaar bestaat. Dus toen spraken zij al over het innerlijke kind. Dus dat gaat al heel even mee, maar heel even, heel lang mee. Maar ik denk dat als we gaan kijken naar de psychologie, kwam er zo het eerste, het eerste idee van het innerlijke kind bovendrijven, of toch het meeste bovendrijven bij Carl Jung. En Carl Jung, dat was een psychoanalyticus die een van de leerlingen ook was van Freud. Die dan daarna ook zijn eigen theorieën is gaan uitwerken. En dat was in de jaren 1900-1950 ongeveer. En hij sprak daar over de archetypes. En een van die archetypes was de archetype van het gekwetste kind. Het gekwetste kind, dat ging over het innerlijke kind. Doorheen de jaren is daar heel veel op verder gebouwd en hebben we er heel de theorie rond ontwikkeld. Zit er ook een heel deel van het innerlijke kind in bijvoorbeeld schematherapie. Daar ga ik direct heel kort nog iets over zeggen. En we zien dat ook steeds meer verwerkt in de psychologie en in therapie. Nu, dat innerlijke kind, dat bestaat dus al wel even, hè. Zo, niet zo raar, omdat we dat ook gewoon altijd in ons hebben zitten. Dat innerlijke kind, dat is eigenlijk het deel van jezelf, het kinddeel van jezelf, waar al jouw onbewuste gevoelens, jouw angsten, jouw herinneringen, jouw overtuigingen opgeslagen liggen. Dat zijn dus dingen die wij als kind vroeger, lang geleden, hebben meegemaakt, hebben gevoeld, hebben gedacht, hebben ervaren. En die worden opgeslagen in dat lagere zelf, dat onbewuste zelf. Het is dus dat deel van onszelf waar we ons ook niet altijd bewust van zijn. En dat deel van onszelf dat ook vaak onbewust en automatisch wordt getriggerd. En dat innerlijke kind, dat reflecteert dus simpelweg het kind dat wij ooit waren. Zowel met de, tussen haakjes, negatieve als positieve delen ervan. Dat gaat dan enerzijds om onze onvervulde behoeftes, onze onderdrukte emoties, die wij toen als kind hebben gehad en waar dat er bijvoorbeeld geen ruimte voor was, of die dat bijvoorbeeld niet ingevuld werden, niet opgevangen werden. Maar anderzijds gaat dat ook om onze kinderlijke onschuld, om onze fantasie, om onze creativiteit, om onze dromen. Er zit ook het stukje van zo het onbezorgde kind in dat kindstuk. Dus het innerlijke kind kan je echt zien als het kind dat jij ooit was. En wat dat kind allemaal meeneemt doorheen het leven tot wie jij nu bent als volwassene. Dat staat dus voor je gevoelens, je emoties, je onbewuste reactiepatronen, je reflexen. En eigenlijk is dat al heel, heel, heel lang in vorming. Het is niet alleen maar dat ons innerlijke kind gevormd werd wanneer wij bijvoorbeeld 6 jaar of zo waren. Dat start eigenlijk al voordat wij geboren worden. Dat ontstaan van dat innerlijke kind. Tijdens dat je bij je moeder in de baarmoeder zat, was jij dus al in groei en in wording. En je eerste orgaan dat groeit, dat is jouw hart. En het eerste deel van je brein dat zich ontwikkelt, dat is het limbische systeem. En het limbische systeem, dan kan je eigenlijk wel zien als jouw overlevingscentrum, maar ook wel jouw emotiecentrum. Daarin zit jouw amygdala. En jouw amygdala is dat deel dat dus instaat voor jouw emoties. En ook dat deel dat instaat voor jouw fight, flight or freeze. Dus jouw amygdala leert wanneer dat jij best kan vechten, wanneer dat je best kan vluchten of wanneer dat je best kan bevriezen. Het gaat jou dus waarschuwen en het gaat er instant automatisch reageren op de best mogelijke manier om jouw overleving te vergroten. Dat ontwikkelt zich dus al gewoon vanaf dat wij in de baarmoeder zitten. En de jaren ook dat wij net geboren zijn, wanneer dat wij eigenlijk nog geen talige herinnering hebben, gaat ons lichaam, gaat die amygdala, dat limbisch systeem, gaat dat al wel van alles opslagen. Er zijn wel niet-talige herinneringen. Dus zelfs al heb jij geen talige herinnering aan iets dat ooit gebeurd is toen je nog heel klein was, jouw lichaam slaagt dat wel op. Dus jouw lichaam reageert wel, of heeft wel gereageerd. En dat neem jij mee. Je mag dat echt zien als een herinnering dat is opgeslagen in jouw lichaam in plaats van in jouw brein. En als je dan opgroeit en je ontwikkelt wel taal, dan ontwikkel je taal, maar dan ontwikkel je ook bepaalde overlevingsmechanismen, dus gebaseerd op jouw lichamelijke herinnering. Daarnaast ontwikkel je ook overtuigingen. Overtuigingen over jezelf, overtuigingen over de wereld. En vaak zijn dat eerder negatieve overtuigingen, bijvoorbeeld ik ben niet goed genoeg, of het is allemaal mijn schuld, of andere mensen zijn niet te vertrouwen. Het zijn overtuigingen die vaak al op jonge leeftijd onbewust gevormd worden en worden opgeslagen in ons systeem. Als je bijvoorbeeld een onveilige jeugd hebt gehad, of als je trauma hebt meegemaakt, dan ga je waarschijnlijk eerder die negatieve overtuigingen opslagen. En dan ga je onbewust allerlei overlevingsmechanismen gaan ontwikkelen om jou te beschermen tegen potentieel gevaarlijke situaties of gevaarlijke mensen. En diezelfde mechanismen die spelen net nog altijd een rol als je volwassen bent. En wanneer dat je bewustzijn en die taal wel verder is ontwikkeld. En dat leidt er soms toe dat wij denken dat wij heel erg bewust zijn van alles wat er in ons geheugen is opgeslagen, de herinneringen die we hebben, de overtuigingen die we hebben, de blik op de wereld en onszelf. En we denken dat we daar heel bewust van zijn, maar vaak zijn we daar dus niet bewust van, omdat dat in dat innerlijke kinddeel ligt. En dan kan het gebeuren dat je reageert vanuit een reflex. Je reageert op een bepaalde manier en dat lijkt heel automatisch op te komen en je kunt dat precies niet tegenhouden. En dat is niet hoe dat jij zou willen reageren. Als jij logisch nadenkt, bijvoorbeeld een vriend of vriendin van u, dat zegt iets tegen u en jij reageert heel fel in de verdediging, jij schiet uit en je wordt kwaad. Als ik jou nu zou vragen hoe zou jij willen reageren, ja, waarschijnlijk zou je niet zeggen ik zou kwaad willen worden. Waarschijnlijk zou je zeggen, goh, ik zou daar hopelijk rustig op kunnen reageren. Ik zou even nadenken. Ik zou haar kunnen vragen van, goh, waarom zeg je dat? En ik zou hopelijk ertoe kunnen zorgen dat wij het zouden kunnen oplossen. Waarschijnlijk is dat jouw antwoord. Je had dus niet zo willen reageren met instant kwaadheid, maar dat is wel een reflex. En dat zit dus ergens vanuit dat innerlijke kindstuk dat je zo reageert. Een ander voorbeeld, wat ik bijvoorbeeld heb, en wat toch wel redelijk irritant is, vind ik van mezelf, is dat ik ga hier soms wel in de freeze-modus, dus een bevriesmodus, in een situatie waarin er conflict is, wanneer iemand naast heel dicht bij mij staat en ik voel me dan bedreigd, onbewust voel ik me bedreigd, ook al weet ik rationeel, er zit geen bedreiging in, ik zal dan helemaal stilvallen. Soms zelfs tot het bijna een stukje in dissociëren gaan. Maar ik zal helemaal stilvallen. Ik zal dus echt gaan bevriezen. En er komt dan niks meer uit mij. Terwijl ik ben in het algemeen een heel spraakzaam persoon. Ik ben een heel zelfreflectief persoon. Ik ben een communicatief vaardig persoon. Maar op bepaalde momenten dat ik schiet in mijn reflexmatige reactie van bevriezen, komt er niks uit mij. En dan zit ik daar als een bang, kwetsbaar kindje dat niks durft te zeggen. En ik besef later wel dat dat helemaal niet nodig was. Ik besef dat die reactie helemaal niet nodig was. Maar op die moment kan ik niet anders. Raak ik daar niet uit. En op die moment ben ik dus aan het functioneren vanuit mijn innerlijke kind dat gekwetst is geraakt. Dus kort gezegd, situaties in het nu, in het hier en het nu, die kunnen gevoelens en emoties van vroeger activeren. En als je dit deel niet kent, als je dat innerlijke kind niet kent en niet herkent, als je daar geen contact mee hebt met je innerlijke kind, dan ga je onbewust je leven laten leiden door dat deel in jou. En dat deel in jou, dat gaat voor een stuk altijd af en toe eens de leiding nemen. Maar als je daar niet bewust van bent, dan gaat dat waarschijnlijk heel veel leiden. Dan ga je niet snappen waarom dat je bepaalde dingen niet anders kan doen. Dan ga je nog eens kwaad worden op jezelf, je gaat je schamen. Terwijl dat als je leert herkennen dat dat jouw innerlijke kind is dat reageert, dat gezien wilt worden, dat zich bedreigd voelt, dan ga je er op een heel andere manier mee kunnen leren omgaan. Dus ook al ben je geen kind meer, je innerlijke kind, dat neem je eigenlijk je hele leven mee. Je innerlijke kind, dat leeft je hele leven met je mee. En Woody Harrelson is een acteur die, ja, ik denk dat je die misschien wel kent, bijvoorbeeld van The Hunger Games, speelt die Haymitch, een hele, hele goede acteur. En die is ik zal niet zeggen zo'n spokesperson, maar die praat wel vaak over zo hoe hij connectie houdt met zijn, ja, met zijn innerlijke kind en met zijn kindsheid. Dat is ook nogal een acteur die graag grapt en grolt. Hoe zeggen ze dat? Grappen en grollen? Ja, toch, hè? Denk ik. En die heeft zo'n quote die ik ook wel heel, heel mooi vind. En ik zou die quote ook graag eventjes hier erbij willen halen, omdat die voor mij het ook wel de lading dekt van wie zijn wij nu eigenlijk in relatie tot dat innerlijke kind. Woody Harrelson zegt namelijk: een volwassene is een kind met laagjes aan. En ik vind dat een hele mooie quote. Een volwassene is een kind met laagjes aan. En die laagjes, dat zijn laagjes van taal, laagjes van bewustzijn, laagjes van overlevingsmechanismen, copingsmechanismen, laagjes van overtuigingen, laagjes van sociaal wenselijk gedrag, laagjes van complex cognitief functioneren. Alles zit rond dat innerlijk kind. Dus een volwassen is een kind met laagjes aan. Ik vind dat heel, heel, heel mooi gezegd. Ja, echt. Dus ik wou die graag met jou delen. Misschien dat jou dat ook wat kan inspireren om verder aan de slag te gaan met jouw innerlijk kind. Nu, ik zei daarnet al, van een innerlijk kind heeft niet alleen maar zo het negatieve stuk. We zijn niet alleen maar ons gekwetst innerlijk kind. In de schematherapie zijn er namelijk drie verschillende soorten van jouw innerlijke kind. En ze noemen dat in schematherapie dan kindmodi. Je hebt ook volwassenenmodi bijvoorbeeld, maar we zullen het voor deze podcast even houden op je kindmodi. Want schematherapie is nogal een uitgebreide theorie. Om er gewoon maar even bij te halen. In de schematherapie spreken ze dus van kindmodi. En daar maken ze een onderscheid tussen drie kindmodi. En de eerste modi, de eerste modus van een innerlijk kind dat wij hebben, is dus het gekwetste kind. En wat zijn bepaalde uitspraken die horen bij een gekwetst kind? Bijvoorbeeld, ik voel mij vaak alleen op de wereld. Ik voel mij zwak en hulpeloos. Ik heb het gevoel dat niemand van mij houdt. Als dat uitspraken zijn die jij herkent, als dat manieren zijn die jij herkent van hoe jij over jezelf denkt, weet dan dat dat voorkomt uit die gekwetste kindmodus. Dus dan kan je die al identificeren als daar zit een stuk van jouw innerlijk kind dat gekwetst is. Ik voel mij vaak alleen op de wereld, ik voel mij zwak en hulpeloos en ik heb het gevoel dat niemand van mij houdt. Naast die gekwetste kindmodus is er nog een tweede kindmodus dat de schematherapie onderscheidt. En dat is de boze of de impulsieve kindmodus. Welke uitspraken horen daarbij? Of welke overtuigingen horen daarbij? Als ik kwaad ben, kan ik mij niet meer beheersen en verlies ik de controle over mijzelf. Ik doe wat ik wil, ongeacht de gevoelens en behoeften van anderen. Ik overtreed de regels en vind dat achteraf wel heel erg. Ik heb het gevoel dat de regels waaraan anderen zich moeten houden, niet voor mij gelden. Als jij deze overtuiging of deze uitspraak herkent met hoe jij denkt of hoe jij in het leven staat, dan zal je vaak of op die momenten reageren of zo voelen of denken vanuit dus jouw boze of jouw impulsieve kindmodus. Dus het is iets anders dan jouw kwetste kindmodus. Dus jouw boze of impulsieve kindmodus. En die kan je dan ook identificeren als je op die manier denkt of op die manier overtuiging hebt of op die manier in het leven staat. Kan je dat dus gaan terugleiden naar jouw kinddeel dat boos is, dat kwaad is voor dingen die gebeurd zijn bijvoorbeeld of voor behoeftes die dat jij als kind niet hebt gekregen, niet ingevuld hebt gekregen door bijvoorbeeld jouw zorgfiguren zoals jouw ouders. En dan de derde modi, of de derde modus binnen de schematherapie, is dan het gelukkige kind. Het gelukkige kind. En dat is een uitspraak bij het gelukkige kind. Ik voel mij geliefd en geaccepteerd. Ik ben tevreden en ontspannen. Ik vertrouw mensen meestal. En ik ben spontaan en speels. Er zijn een aantal uitspraken en overtuigingen die dan kunnen horen bij mensen die dat functioneren vanuit dat gelukkige kindstuk. En wanneer dat je dat voelt, wanneer dat je dat denkt, dan ben je dus eigenlijk in een gezonde relatie met jouw innerlijk kind. Of dan is jouw innerlijk kind op zijn of haar gemak. Is het rustig, voelt het zich gezien, voelt het zich geliefd. En dat zijn ook de momenten waarop dat wij als volwassenen ook ons geliefd voelen. Waarop dat wij ons dicht bij andere mensen voelen. Of waarop dat wij op ons gemak zijn, waarop dat wij plezier ervaren, wanneer wij rust ervaren. Dan zijn wij in onze gelukkige kindmodus. Dus voilà. Drie kindmodi vanuit de schematherapie die je al gewoon kan meenemen voor jezelf om te identificeren wanneer dat welk stuk van jouw innerlijke kind geraakt wordt. Wanneer is het jouw gelukkige kindmodus, wanneer in jouw boze of impulsieve kindmodus en wanneer in jouw gekwetste kindmodus. En als je dat dan kan leren identificeren, dan kan jouw innerlijk kindwerk jou ook wel echt gaan helpen in jouw persoonlijke ontwikkeling. Zo kan je leren ontdekken en dan ook leren loslaten welke onderdrukte emoties jij misschien onbewust nog aan het ophouden bent en aan tegenhouden bent. Je kan ook leren ontdekken en leren herkennen welke onvervulde noden en behoeften er nog aanwezig zitten bij jouw innerlijk kind en die nog zo graag ingevuld zouden willen hebben. Je kan bij jezelf gaan opsporen en doorbreken van die belemmerende patronen die jij dus ontwikkeld hebt, al sinds dat jij dus in de baarmoeder zat en sinds dat jouw innerlijk kind heel gevormd is. Je kan een zelfzorgroutine gaan ontwikkelen, dan neem ik even heel breed zelfzorg, die echt aansluit tussen bij jouw noden en jouw behoeftes. Je gaat voor jezelf kunnen leren zorgen op basis van wat jouw innerlijk kind nodig heeft. Je gaat opnieuw creativiteit en speelsheid in je leven kunnen verwerken. Want je gaat ook met het gelukkige kind meer connectie kunnen maken. Je gaat dus meer dat vrije, speelse, creatieve stuk meer kunnen toelaten, meer kunnen voelen en er meer van kunnen genieten. En je gaat ook je zelfbegrip en je zelfwaarde kunnen verhogen. Omdat je dus meer inzicht krijgt in die stukken in jezelf, ga je jezelf beter begrijpen. Ga je ook dus meer naar je nood en je behoefte gaan handelen? Ga je beter omgaan met je emoties? Ga je patronen doorbreken? Ga je beter voor jezelf zorgen? Ga je terug speelser zijn, gelukkiger zijn? En ga je jezelf dus ook liever gaan zien? Dus dat innerlijke kindwerk, dat is wel echt iets heel krachtig. Nu, ja, ik zei het al, iedereen heeft een innerlijk kind. Want ja, we nemen het heel ons leven mee. Maar waarschijnlijk denk je toch nog ergens van, ja, maar hoe kan ik nu weten of dat mijn innerlijke kind nog genezing nodig heeft? Hoe kan ik nu weten of dat mijn innerlijke kind aan het roepen is? En daarvoor neem ik je even mee in 10 signalen die jou dus gaan vertellen of jouw innerlijke kind om genezing vraagt. En je gaat nu eenmaal hiervan bewustzijn moeten hebben, want als je wilt genezen, dan moet je het voelen. You've got to feel it to heal it. Dus ik neem je even mee in 10 signalen. Ik ga ze overlopen en probeer gewoon bij jezelf aan te voelen of dat wel of niet van toepassing is en hoeveel van die 10 voor jou dan gelden. Oké, 1. Je reageert vaak automatisch en erg heftig, zelfs over schijnbaar kleine dingen. Je kan plotseling heel geïrriteerd, boos, gedissocieerd of verdrietig worden, zonder precies te begrijpen waarom deze specifieke situatie zo'n sterke respons bij jou opwekt. Dat is 1. 2. Je stelt zelfsaboterend of zelfbeschermend gedrag. Bijvoorbeeld, heb jij misschien of zoek jij misschien een ruzie met jouw partner? Of heb jij misschien een bepaalde sollicitatie toch niet voor gesolliciteerd? En was het eigenlijk misschien wel jouw droombaan? Het kan een teken zijn dat jij als volwassene eigenlijk wel klaar bent voor die stap te zetten, maar dat dat innerlijke kind in jou, dat gekwetste kind in jou, bang is, heel bang is en ongerust is, dat dat slecht zou aflopen en daar gekwetst uit gaat komen. Dus dan ga je onbewust vanuit dat innerlijke kind zelfsaboterend gedrag stellen. En eigenlijk is dat zelfbeschermend gedrag, want je innerlijke kind wil je beschermen en wil niet opnieuw zo gekwetst worden. Nummer 3. Je hebt jezelf onbewust ongezonde copingmechanismen aangeleerd. Bijvoorbeeld te veel drinken, heel veel gamen, te weinig of te veel eten, heel veel alles uitstellen, zelfbeschadiging, overmatig veel werken. Het kan van alles zijn, maar die copingmechanismen, dat is eigenlijk wat wij doen of niet doen. Om moeilijke of pijnlijke emoties ofwel te proberen te beheersen, maar eigenlijk ook vaak net proberen te vermijden, dat we ze niet moeten voelen. En ja, dat komt omdat gezondere reacties op bepaalde pijnlijke situaties of emoties, dat die misschien niet eens zijn voorgedaan door jouw ouders, dat jij niet weet hoe dat moet, dat jij niet weet hoe dat jij moet omgaan met moeilijke emoties en met moeilijke en pijnlijke situaties. En als je er dan niet mee kan leren omgaan, dan zouden ze jou overspoelen. Dus in plaats van die toe te laten, wil je ze liever vermijden, ga je ervan weglopen en dan ga je dus die ongezonde copingmechanismen onbewust jezelf gaan aanleren. Oké, 4. Een moeilijke relatie met je familie of je gezin van herkomst. Dat kunnen spanningen zijn in je familie, kan zijn dat je je afgewezen voelt, kan zijn dat je je bekritiseerd voelt, of dat je net heel erg afhankelijk bent of je heel erg afhankelijk voelt van bijvoorbeeld jouw moeder of jouw vader. Welke van die vormen het ook is, het is allemaal wel een uiting van een moeilijke gezinsrelatie. En dat wijst dan op oude, onopgeloste problemen eigenlijk, op onvervulde behoeften van jouw innerlijke kind. Dus de manier waarop dat jouw ouders of jouw broers of jouw zussen je in het heden, dus in het hier en nu laten voelen, dat kan een teken zijn van hoe dat jij je voelde toen dat je klein was. Omdat je innerlijke kind nog altijd op diezelfde manier reageert als die personen in de buurt zijn. Dus als jij je genegeerd voelt, als jij je tot zondebok gemaakt voelt of als jij je emotioneel de steken gelaten voelt door je familie of je gezin van herkomst, ja, dan kan je daarop letten of dat jij je dus zo voelt. Want dan gaat dat een teken zijn dat jouw innerlijke kind jou dus nog iets probeert te vertellen van de wonde die niet genezen is. Signaal 5. Je bent zelfkritisch en je hebt een laag zelfbeeld. Als je de innerlijke criticus hebt, ik ga daar nu niet te diep op ingaan, maar dat is een stem in jouw hoofd die zegt dus wat jij altijd fout doet of dat je niet goed genoeg bent. Als je dus innerlijke criticus heel sterk aanwezig hebt in jouw hoofd en jij bent dus heel de tijd, of dat stemmetje in je hoofd is heel streng voor jou, dan kan dat ook komen doordat jij als kind eigenlijk al bijvoorbeeld heel kritisch of veel eisende volwassenen om je heen hebt gehad. Je hebt misschien totaal geen liefde gekregen, je hebt misschien totaal geen bevestiging gekregen. En wat er dan gebeurt, is dat jouw innerlijke kind of jouw vroegere kind dan, dat dan die stem van die volwassenen wordt geïnternaliseerd. En als we volwassen zijn, dan wordt die stem, die innerlijke criticus, dus een soort van onderdeel van onze eigen gedachten. En hoe dat we kijken naar onszelf en naar anderen in de wereld. En gelukkig, die innerlijke criticus, we kunnen die gaan omvormen, we kunnen die gaan verzachten. Maar als die heel streng voor jou is, dan is dat ook wel een teken dat jouw innerlijke kindje vroeger heel veel te incasseren heeft gekregen. En dat het dus op die manier ook over zichzelf is gaan denken. Signaal 6. Je komt de relatie steeds dezelfde en vaak ongezonde patronen tegen. En dat wijst ook wel op een hechtingsproblematiek vaak. En wat zijn de voorbeelden daarvan? Ja, onveilige relaties waar dat er fysiek of mentaal of seksueel geweld is. Maar dat kan soms ook wel wat subtieler zijn. Bijvoorbeeld verlatingsangst hebben of steeds kiezen voor onbeschikbare partners. Of bindingsangst hebben, tegenovergestelde aan verlatingsangst. Extreem jaloezie hebben of net extreem gesloten zijn. Of uw partner of misschien zelfs uzelf gaslighten. Dat zijn voorbeelden van zo steeds terugkerende ongezonde patronen in relaties. En dat kan een signaal zijn dat je innerlijke kind dus in het verleden diep gekwetst is geweest. En ook diep gekwetst is geweest in het vermogen om op een gezonde manier contact te maken met anderen. Signaal 7. Je hebt last van emotionele en of mentale gezondheidsproblemen. Dat is een hele ruime categorie. Maar mensen die nog heel wat stukken hebben van een gekwetst innerlijk kind of een boos of impulsief innerlijk kind, die kunnen vaak echt wel aanhoudende en chronische gevoelens ervaren van leegte, hulpeloosheid, hopeloosheid. En kunnen het gevoel hebben dat ze ja, een soort van vals zelf hebben. Dat ze het gevoel hebben dat hun leven eigenlijk geen meerwaarde is. En waarom blijven ze hier nog? Waarom doen ze het nog voor? En ze missen levendigheid, ze missen levenslust, ze missen spontaniteit. Ze kunnen zich diep losgekoppeld voelen van anderen. Kan ook zich uiten in andere soorten gezondheidsproblemen, zoals bijvoorbeeld angst of angststoornissen, depressie, verslaving, eetstoornissen, trauma en PTSD, maar ook fysieke aandoeningen. Zoals migraine en chronisch vermoeidheidssyndroom, fibromyalgie. Dat zijn zo wat we vaak labelen als vage klachten of vage lichamelijke klachten. Waar dat duidelijk, vaak geen duidelijk aanwijsbare medische oorzaak voor is. Die worden ook vaak in verband gebracht met kindertrauma. Dus met innerlijk kindtrauma. Oké, dat was signaal 7. Signaal 8 dan. Je hebt het moeilijk om andere mensen te vertrouwen. Om te voorkomen dat je dezelfde kwetsuren door andere mensen opnieuw zou meemaken dan dat je in het verleden had meegemaakt, heb jij een muur rondom jouzelf gebouwd waarop dat je andere mensen op een veilige afstand houdt. Jouw innerlijke kind, dat deel in jou, heeft namelijk de kernovertuiging dat andere mensen dus niet te vertrouwen zijn. En als je andere mensen dan niet dicht bij jou laat, ja, dan heb je natuurlijk ook geen risico om gekwetst te worden, want je houdt ze op een zogezegde veilige afstand. Dat werkt natuurlijk niet en dat is natuurlijk absoluut niet gezond voor jou, maar we zien dat wel heel vaak en ja, mensen zijn dan ook vaak heel onafhankelijk en hebben zichzelf dan wijsgemaakt dat ze niemand nodig hebben, dat ze het wel alleen zullen kunnen of moeten kunnen en ze vinden het dan heel moeilijk om hulp te vragen of hulp te accepteren. Signaal 9, je bent een people pleaser, je kan moeilijk grenzen stellen. Uw innerlijke kind voelde zich misschien enkel gezien als die werd bevestigd of beloond voor gedrag dat door de ouders bijvoorbeeld werd goedgekeurd. Of wanneer dat hij aan het zorgen was voor andere mensen, bijvoorbeeld voor de ouders, of anderen blij aan het maken was. En daardoor voelt dus jouw innerlijk kindje zich geliefd, geaccepteerd en gewaardeerd. Maar enkel wanneer dat hij dus aan het geven is, aan het zorgen is voor andere mensen. Enkel dus wanneer dat hij aan het pleasen is. En daardoor heb jij nu niet als volwassene geleerd om jezelf op de eerste plaats te zetten. Je hebt dus niet geleerd om te geloven dat je ook zonder anderen te prioriteren goed genoeg bent. En dan het allerlaatste signaal, dat is signaal 10. Dat is deze. Je hebt de podcastaflevering tot hier beluisterd. Als jij de aflevering tot hier beluisterd hebt, ja, dan is de kans heel groot tot zelfs een zekerheid, een vaststaand feit, dat jij nog wel wat innerlijke kindwonden te helen hebt. En dat is helemaal oké. Je bent daar zeker niet alleen in en weet ook dat we nooit al onze innerlijke kindwonden kunnen genezen. Dat is een proces van heel ons leven lang. En dat is ook logisch, want zoals ik al zei, je neemt je hele leven je innerlijke kind mee. Je innerlijke kind leeft je hele leven met je mee. En een volwassene is gewoon een kind met laagjes aan. Ik hoop dat je deze podcastaflevering interessant vond, dat je deze waardevol vond en dat je een beetje inzicht hebt gekregen in jouw eigen innerlijke kind. In de volgende afleveringen ga ik daarop verder gaan. Mijn volgende podcastaflevering wordt misschien een klein beetje anders. Dat gaat namelijk ik zijn die een stuk gaat voorlezen dat ik zelf heb geschreven over het rouwproces rond mijn eigen innerlijke kind. En dat wordt wel duidelijk. Ik ga dat volgende week dan wel even verder toelichten. Maar dat is volgende week dus even een stukje iets persoonlijks dat ik met jullie ga delen. En de aflevering daarna dan gaan we verder op het inhoudelijke stuk van deze aflevering. En dan ga ik jou helpen hoe je nu connectie kan leren maken met jouw innerlijke kind. En hoe jij dus jouw innerlijke kind kan helpen genezen. Zo, dan hou ik het hierbij voor vandaag. Ik hoop dat jij het een hele waardevolle aflevering vond. Zoals altijd, ik zou het super fijn vinden als jij deze aflevering een review zou geven. In Spotify kan dat gewoon door op de sterretjes te klikken. Liefst een 5 sterren, maar je mag natuurlijk helemaal zelf kiezen welke sterren je eraan wilt geven. En in Google Podcast kan dat met een, ook met sterretjes denk ik, maar ook met een comment te typen, reactie te typen. Zou ik ook super fijn vinden. En Apple Podcast, eerlijk gezegd weet ik niet goed hoe je dat kan reviewen. Ik denk ook met sterretjes, maar ik ben niet zeker. Dus voor de Apple Podcast luisteraars hier, laat dat mij gerust weten hoe je dat reviewt. Ik luister nooit via Apple Podcast, dus vandaar. En weet dat je ook mij ook altijd een berichtje mag sturen, een mailtje mag sturen, een DM mag sturen op Instagram. Dan hoor ik heel graag wat jullie van deze aflevering vonden. Wil jij nu ook graag wat meer inzicht krijgen in jouw innerlijke kind en in die overtuigingen die jij misschien onbewust bent gaan ontwikkelen vanuit dat gekwetste innerlijke kind? Dan kan ik je ook doorverwijzen naar mijn toolboxen, de Go Love Yourself toolboxen. De eerste toolbox bijvoorbeeld, die focust zich heel erg op het analyseren en het blootleggen van jouw innerlijke overtuigingen die voortkomen uit dat gekwetst kind. En dan gaan we die eens onder de loep nemen en dan ga je met die toolbox ook die leren omvormen. Je gaat die innerlijke criticus die je gevormd hebt bijvoorbeeld een toontje lager laten zingen en je gaat zo jouw eigen sterktes meer kunnen ontplooien en kunnen loskomen van die belemmerende overtuigingen die jij over jezelf hebt ontwikkeld doordat jouw innerlijke kind gekwetst is geweest. Oké, ik laat het hierbij. Ik hoor jullie heel graag bij een volgende aflevering. Bye bye en tot de volgende keer.